Herstel als mogelijk antwoord op euthanasie. De vraag die Anne Callebaert zich in haar boek stelt en die volgende week dinsdagnamiddag ook in Leuven op een studienamiddag wordt gesteld. Schrijnende en pakkende getuigenissen natuurlijk van Nicolas Lambert bijvoorbeeld, die via de Radio 1-app zegt: in mijn omgeving is de wens voor euthanasie wel eens geuit. Euthanasie om ondraaglijk psychisch lijden. Maar ik merk dat vooral een veiligheidsgedachte is die motiverend kan zijn om door te gaan. Ik doe er alles aan om beter te worden en als het dan echt niet lukt, heb ik recht op een waardig einde. Het is een horizon die je voor jezelf zet, Anne Callebaert, maar je moet niet tot aan de meet gaan. Het moet niet.
Nee, je hoeft niet tot aan de meet te gaan. En voor veel mensen is het beluisterd worden in die vraag voldoende. Mm-hmm. Om terug naar het leven te kijken.
Toen we het vorig jaar, naar aanleiding van 15 jaar wetgeving over de praktijk hadden, belde ook een papa over zijn dochter. Dat was François Klaas.
Ik denk dat het nu ongeveer 5 maanden bezig is. Maar de adviezen zijn op een zeer korte, bijna pietlullige manier gebeurd, ja.
Ja, hoeveel keer, hoeveel consultaties zijn er over gegaan?
2. Ja, inderdaad. Ja. Ze heeft de goedkeuring gekregen. Ze moet nu nou alleen een afspraak maken met haar uitvoerende arts. En dan kan de zaak doorgaan.
U hoorde mij stilvallen. 2
terecht.
Consultaties.
Terecht.
Meneer Klaas, goedemorgen.
Goedemorgen, meneer Radkin.
We zijn een klein jaar verder. Zij heeft de goedkeuring inderdaad na 2 consultaties gekregen. Daar blijft u bij, dat is zo gegaan. Ik neem aan dat u ons daar niks wijs gemaakt heeft. Zo is het gedaan.
Nee. En die consultaties, dat was één bij haar vroegere psychiater die ongeveer 3 kwartiertjes heeft geduurd. En dan een volgende bij een neuroloog. Ja. En dat heeft 1 kwartiertje geduurd. Ja.
En stap 3, de uitvoering, die is niet gebeurd.
Nog altijd niet, nee.
Want de huisarts in casu is dat in uw geval, die heeft geweigerd.
Die heeft nu zich teruggetrokken en heeft gezegd dat hij vindt dat mijn dochter te jong is ten eerste en ten tweede niet uitbehandeld is.
Want zo gaat dat dan als een huisarts niet tot de executie, of de uitvoering, ik zal het zo noemen, wil overgaan, dan trekt hij zich terug. En moeten jullie op zoek naar een nieuwe uitvoerende arts? Is dat een zoektocht waar jullie nu al mee bezig zijn of stelt u dat nog wat uit?
Nee, mijn dochter houdt dat achter de hand, maar ondertussen is mijn dochter ook begonnen met een behandeling. Ja. Na dat bezoek aan die neuroloog was zij zelf verbijsterd hoe vlug en hoe gemakkelijk dat ging.
Ja.
En dan heeft zij ingestemd met onze vraag om toch nog een behandeling te volgen.
Ja.
Maar dan moet ik zeggen dat ik heel jaloers ben, of dat wij heel jaloers zijn op Amy van daarjuist, want mijn dochter kan bij een psychiater terecht, maar om de 4-5 weken een keer een 50 minuten.
Ja,
dat is alles.
Bij Amy was dat een heel team, hè? En dat,
ja, ja.
Dat, is dat bijna een voorwaarde aan Callebaert, dat je echt een team hebt en dat je meer dan 1 discipline je laat helpen?
Ik denk dat dat ook heel sterk afhangt van de persoon in kwestie zelf, wat de persoon zelf nodig heeft. En als we vanuit herstelvisie kijken en we zoeken naar een zorg op maat, dan staat de patiënt centraal en zegt hij of zij wie hij graag in dat team wil hebben zitten.
Mm-hmm.
En in het geval van Amy hebben we inderdaad een hele mooie situatie dat Amy zelf heeft kunnen aangeven wat ze nodig heeft en wat ze niet nodig heeft. Maar we botsen ook op het verhaal van het feit dat we in de geestelijke gezondheidszorg nog altijd een tekort aan middelen en een tekort aan mensen hebben om patiënten voldoende op te vangen.
Ja. Hoe oud is uw dochter eigenlijk, meneer Klaas? Dat heb ik
42.
Zij is 42.
42, ja.
Heeft zij mensen rond zich, partner, wat dan ook, vrienden, kennissen, die haar kunnen helpen?
Nee, ze heeft alleen ons, alleen haar ouders.
Ja, ja. Maar het gevoel is toch met de behandeling die ze nu aan het doen is, dat er een stap kan gezet worden. Nu je dat verhaal van Anne Callebaert hoort over die herstelwerkgroep, over het samenbrengen van lotgenoten en kijken hoe na een afgeronde procedure, want zo in dat geval is uw dochter, heeft u het gevoel dat dat toch nog een optie is?
Ja, zeker en vast. Dat is volgens mij het ideale om te proberen die mensen toch nog te helpen.
Mm-hmm.
Wat ik moet zeggen, wij hebben nu een andere weg gevolgd. We zijn nu bezig met, we laten die psychiatrie vallen.
Ja.
Enfin, niet in zijn geheel, maar we zijn nu bezig met een RTMS-behandeling van onze dochter.
Ja.
Dus magnetische stimulatie, dat is iets nieuws. Incitogestemische kliniek. Ja. Ja. En daar is al onze hoop nu op gevestigd.
Ja, en ja, u gaat van hoop naar hoop. Heeft u, ja, het is moeilijk om te vragen, heeft u er goede hoop op, meneer Klaas? Want het is waarschijnlijk een verhaal van al enkele jaren. Heeft u het gevoel dat er toch kleine stapjes, toch kleine stapjes gezet worden?
Ja, toch, zeker en vast. Ja, toch, dat hebben we wel, ja.
Dat is toch al iets om de dag mee door te komen, meneer Klaas.
Ja, zeker.
Blij dat we
u
terug mochten horen. Dank u wel.
Dat is fijn. Dank u wel, meneer.
Lieve Dekkers reageert ook aan Kalbert. Zegt, waar kan ik informatie krijgen over die praatgroep? Ik heb zelf euthanasie aangevraagd. Na 18 jaar lijdensweg heeft mijn arts gezegd dat er geen enkel wettelijk kader voor is. Dat begrijp ik niet goed. Ik heb mijn dossier dan naar professor Distelmans doorgespeeld in de hoop dat hij me wel kan helpen, want ik ben zo moe van dit leven na 18 jaar. Mm. Iemand die zegt, ik ben het beu. Mm. Wat kunt u daar nog voor doen? Of wat kan de herstelwerkgroep daar nog voor doen?
Ja, ik doe het zeker niet in mijn eentje. Hè. We doen het als groep. Dat is inderdaad iets. En die moeheid en ook die eenzaamheid die sprak uit het vorige gesprek met de heer wiens dochter. Ja, Klaas, dank u wel. Die eenzaamheid, dat zijn elementen die ik heel vaak hoor terugkomen bij mensen in een euthanasieprocedure. En wat de herstelwerkgroep precies doet, ik denk in eerste instantie dat lotgenotencontact en het toch weer in contact komen met kleine momenten van hoop en mogelijk kwaliteit van leven. Ik denk dat dat onze kracht eigenlijk is.
Ja. Dat het ons bezighoudt als samenleving, dat mag duidelijk zijn. De open brief van de 40 experts eind vorig jaar. Zorgnet Curo die ook zeggen, er is te weinig tijd tussen aanvraag van de euthanasie, de uitvoering daarvan. Toch veel vragen die over die wetgeving worden gesteld. En ook de Broeders van Liefde die net reageerden en zeggen, wij hebben een visietekst waarin we de herstelvisie, zoals u die zelf ook heeft, toch een plek geven. Het is een soort tweesporenbeleid, zoals Joris van den Bergen dat
inderdaad
ook bepleit. Je hebt een aan de ene kant een levensperspectief, je zoekt alternatieven, en aan de andere kant heb je die euthanasieaanvraag die haar legitimiteit heeft. Hè?
Inderdaad. Daar had ik graag ook nog toegevoegd aan het debat. Ik ben blij dat de broeders het gedaan hebben.
De broeders, als u het niet doet, mevrouw Kalbert, dan doen de broeders het graag voor u. Wie er meer wil over weten, kan naar de studie namiddag, als die zich kan vrijmaken volgende dinsdag, is dat in de aula van het Maria Theresia College in Leuven. En wie na dit stuk ook toch nog vragen heeft over zelfdoding, die moet de weg vinden naar de zelfmoordlijn 1813 of 1813.be. Herstel als antwoord op euthanasie. Het blijft een vraagteken, maar Anne Kalbert, dank u wel dat u er wat duiding wilde bijgeven.
Graag gedaan.